Lieve Vader in de hemel, wat een wonder van genade dat we samen mogen komen in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Hem die gij gezonden hebt, om zondaren zalig te maken. En dat gij dat werk doet in de kracht van de Heilige Geest. En dat we dat zelfs mogen lezen in uw woord, dat gij ons geschonken hebt. Heer, gij zijt zo goed, zo liefdevol en genadig, zo tot ons gekomen om ons te brengen tot de voet van het kruis, om zo te zien de weg naar de heerlijkheid in de Heer Jezus. We dragen dan ook zo deze avond aan u op en bidden, Heer, dat gij zo in ieder wilt vervullen met al de volheid Gods. Dat we mogen zien het doel van het leven. Heere, ook mag ik zeggen het praktische doel. Heere, het leven met u terwijl we hier op aarde zijn. En dat is zo heel anders als dat we denken. En dat iedere keer mogen we weer meer daarover leren. En dat gij zo geduldig zijt om het ons te onderwijzen. Dat iedere dag opnieuw zijn er nieuwe lessen. Zijn er nieuwe dingen die we mogen zien. Die gij ons wilt schenken. Die gij ons wilt laten zien. Die belangrijk zijn. Heer, dat we ook bewust zijn dat we er niet aan voorbij gaan. We vragen dan zo, Heer, voor de leiding van uw Heilige Geest. Zodat we mogen zien de volheid van het werk van de Heer Jezus Christus. De grootheid van de genade. De oneindige liefde in die zaligheid. We dragen zo deze tijd aan u op. We bidden daarin uw zegen en zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen. Ik vraag u om uw Bijbel te openen bij 1 Petrus. Dan gaan we daar eerst een beetje lezen. Een stukje lezen. Hoe zal ik het uitdrukken? Het is altijd... Het is een krachtig stukje, het is een bijzonder, die brief van Petrus. Maar zo is ieder woord van God. Als je je Bijbel gaat lezen, in sommige dingen die spreek je misschien meer aan dan andere. Maar het is, ieder woord van God is belangrijk. Ieder woord van God spreekt en is de bedoeling dat het ons leven vervult. 1 Petrus, hoofdstuk 1, en ik ga lezen van vers 1, en we zullen zien hoe ver dat we lezen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei beproevingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt, en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. We lezen zover op dit moment en dan kijken we naar het wonderwerk dat we hier zien van God. En hoe bijzonder dat is, volgt u het even wat we gelezen hebben. En dan zien we hier verschillende dingen. En het eerste is wat God gedaan heeft in ons leven. Hoe diep, hoe rijk, hoe groot dat het is wat God gedaan heeft in uw leven. Wat er ook gebeurd is aangaande het geestelijk leven, is wat God gedaan heeft. Het is niets dat wij zelf eraan gedaan hebben, het is het werk van God. En wat God ons gegeven heeft in de Heer Jezus. Dat zijn dingen die we hier, daar hebben het ook wel over gehad. Ja. En die God die dingen ons gegeven heeft. En die ook dingen gedaan heeft met ons leven. Je ziet hoe diep dat Petrus erop ingegaan is. We hebben daarover gesproken, ook gekeken naar Johannes 21 en zo al andere dingen waar je ziet het leven van Petrus. En hier zie je dat dus ook. Dus hij houdt hier even mee bezig. En nu is hij bezig dus met een verdere uitwerking in uw leven. En in mijn leven. Is er een uitwerking? Is God aan het werk in uw leven? Is het een voortdurend werk? Of is het een werk dat helemaal klaar is? Of is God nog bezig? En dan lazen we hier ook een woord, een hele bijzonderheid. En dat was zaligheid in vers 5, kom je dat tegen. En je komt nog een keer tegen in vers 9. We krijgen het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En dan hebben we het natuurlijk over een zaligmaker. Zo'n grote zaligmaker. En die heeft zo'n grote zaligheid. En die zaligheid is hij dus aan het uitwerken in uw leven. Maar omdat wij aards zijn, mens zijn, hebben we niet altijd in de gaten, ik denk als meest van de tijd niet misschien, wat God aan het doen is in ons leven. Wat is God aan het doen in uw leven? Allemaal dingen die mooi en fijn zijn, of komt u ook wel eens moeilijke dingen tegen? Nou, we hebben dat gelezen en daar hebben we ook een vorige keer nog aan gehaald. En dat is in vers 6. Die bedroefd zijnde door menigerlei beproevingen. Beproevingen. En ik denk haast dat ik kan zeggen dat we er niet helemaal op gerekend hebben of helemaal niet op gerekend hebben. Dat beproevingen een deel zijn van het leven. Een deel zijn van het christelijke leven. Een deel zijn van het groeien in de zaligheid. Die gaat niet zonder beproevingen. Er is dus een hele leerschool die we hebben. En ik denk, ja, als we even terugkijken, tenminste als ik even terugkijk naar school, dan denk ik dat dat wel een hele grote beproeving geweest is. En misschien ook wel voor mijn vader, maar in ieder geval, voor mij is het een hele grote beproeving geweest. En dus daar ben je, en je bent aan het leren. Nu zitten we in de leer van het leven, de leer van wel te verstaan genade, de leer wel te verstaan van zaligheid, maar is ook de leer van het leven. En wat verwachten we dan? Wel, we verwachten helemaal niet wat God doet in ons leven soms. Helemaal anders. Ik kwam vandaag een paar dingen tegen. Die zijn er trouwens al heel lang hoor. En ik ga er even met me mee. In het Oude Testament. En het is in 1 Samuel. 1 Samuel. En dan kom je een man tegen. Die wandelde met God. Het is altijd mooi als je een man tegenkomt die met God wandelt. Je zult misschien niet zoveel tegenkomen. Maar in ieder geval. Hier was er een. 1 Samuel 16 had ik het gezegd. Nou. Israël had dus een koning gekregen. En die koning. Die deed het eerst heel goed. Maar dat was wel heel kort. En toen ging het niet zo goed. En toen zei God, nou het wordt tijd dat we een andere hebben hier zo. En dus toen ging hij, toen komt hij bij Samuel terecht. En Samuel was natuurlijk de profeet. En in, hier vindt u deze woorden, 1 Samuel 16. En toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul? Nou ja. Hij had Saul eerstelijks gezalfd tot koning. En had toch wel geregeld met hem meegeleefd, zou ik zeggen. En dus ja, had toch wel een zekere hoop dat deze Saul, dat hij. Hij ging wel. Eerst deed hij het zo goed. En toen was dat, ging dat naar beneden toe. En dacht, nou ja, misschien komt hij nog wel omhoog. Dus ik weet niet of hij dat gedacht heeft, dat kun je hem later vragen als je hem ziet. Maar in ieder geval, dus Samuel die droeg leed voor Saul. Kun je dat begrijpen? Natuurlijk. Hij was ermee verbonden geweest. En dus hier geeft de Heer deze woorden weer. Kijk dan maar. En dan zegt hij erachter, in dezelfde zin nog, hè. Want de zin is een vraagteken. Maar tegelijkertijd. Hij geeft er dit in, dien ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël. Nou, dus, en je zit er nog steeds mee. Ja, misschien zou je kunnen zeggen, van het menselijke punt, hij had ook niet veel keuze. Maar toen kreeg hij ineens een opdracht. Zo het gaat soms van het een naar het ander. Hè? En zo de Heer die ging hem toen een opdracht geven. En wat denk je van die opdracht? Of liever gezegd, wat dacht Samuel van die opdracht? Nou, kijk maar wat er staat. Maar Samuel zei, het begint al met het woordje maar. Maar Samuel. Nou, heb je dat ook wel eens? Je zegt, maar God, je zegt dat misschien niet direct erbij. Maar dat is wel in het leven zo beschreven. Maar God, die wil dat. En dan komt er iets en dan heb je de moeilijkheden. Maar Samuel zei, hoe zou ik heen gaan? Dus nu moet u goed begrijpen, God die geeft een opdracht. En Samuel zegt, ja maar dat gaat zomaar niet. Volgt u me? Krijgt u opdrachten in het leven? Of krijgt u richting in het leven en zegt, ja maar heren, dat gaat toch echt niet? Dat is heel typisch de mens. Dat is de mens. Heren, maar hebt u er wel rekening mee gehouden? Nou, dan krijgen we een verhaal natuurlijk. Zou er moeilijkheden zijn bij God? Nou, ik denk dat er wel een paar waren. Want ik denk, al die moeilijkheden die hier zitten, die heeft God dus toch wel opgewekt om hier te gaan zitten en naar een Bijbelstudie te luisteren. Dus God die deelt altijd met moeilijkheden. En die is bezig met moeilijkheden. De grootste moeilijkheid zit op deze stoel hier. En dus dat die hier zit, dat is een hele grote moeilijkheid. Maar er zijn geen moeilijkheden die te groot zijn voor God. Wij beslissen dingen die ja, maar dat kan niet. Hoeveel dingen bent u al tegengekomen in de afgelopen tijd, ik zal het even wat tijd geven, die niet mogelijk zijn? Nou, die zijn er genoeg, hè? Die zijn er genoeg. Als je ze op een rijtje moet geven, dan schrijf je een bladzij vol. Allemaal dingen die niet mogelijk zijn. En het is zo, ik zou zeggen mooi, ik zou ook zeggen interessant, maar het is ook zo bijzonder, dat wanneer je dan gaat kijken in de schrift, dat je verschillende van die dingen tegenkomt, die zijn echt onmogelijk. Dit kan echt niet, hè. En dan nog, we gaan toch even hier kijken. Nou, dus, nou samen is het toch begonnen nu. Hoe zou ik heen gaan? Saul zou het toch horen en mij doden? Ja, het kost me de kop. Ja, het kan je de kop maar kosten. Daar heb je niet aan gedacht, hè? Maar daar ga je. Heren, u kunt wel zeggen dat ik dit moet doen, maar dat gaat me de kop kosten. Ik denk dat de Heer daar geen rekening mee gehouden heeft. Zou de Heer dat nou helemaal over het hoofd gezien hebben? Dat dit Samuel eens de kop kon kosten? Nou, weet je wat het is? De Heer heeft nog nooit iets over het hoofd gezien. Er is nog nooit iets geweest dat hij aan gemist heeft, dat hij niet gezien had, dat er zou kunnen gebeuren. Zelfs zou kunnen gebeuren. Nog niet eens dat het gaat gebeuren, maar dat er zou kunnen gebeuren. Er is nog nooit iets geweest in de geschiedenis van God dat hij niet kon overzien. Dat hij niet wist wat er ging gebeuren. Dat hij niet in de handen had. En is het niet geweldig om zo God te mogen leren kennen, waarvan je weet, die heeft alles in zijn hand. Alles, alles is onder zijn beheer. Er is niets dat er niet onder is. Ja, ik weet, de mens kan zeggen, maar ik wil dit niet. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over onze God. Hoe groot dat hij is. Even kijken naar de grootheid van God. Want dat heeft te maken met uw persoonlijk leven. De grootheid van God. Want in alles, niet alleen maar in sommige dingen, maar in alles gaat het om de grootheid van God. Wij klassificeren dingen. Hè? Hier moet ik echt mee naar de Heer toe. Ja? Ja. En dat andere? Dat los ik zelf op, ja. Dat los ik zelf op. Ja, je kunt er overal niet mee. Ik vind dit toch wel een beetje te. Om daarmee naar God te gaan. Dat is de redenatie. Zelfs al is het in de gedachte van de mens. Hier ga ik echt niet op rekenen, want dat kan nooit gebeuren. Dat is de mens. En dat heeft een ieder van u. Maar, hoe is het met God? Ik kwam hier eventjes bij Samuel terecht. En die moest dan hier zo, hij zegt, Samuel, we gaan het nog even verder meenemen, want dit is mooi. En dus, vul uw hoorn en daar gaan we. We gaan op stap. Het is toch niks mooiers als met God op stap gaan, hè? Kun je nou iets indenken dat mooier is dan met de Heer op stap gaan? Geef niet om wat het is. Ja, dat kun je wel zeggen, maar je zou maar ergens naartoe moeten gaan waar je helemaal niet wil wezen. Was je bedreigen van alle kanten en ga zo maar door. Ga jij dan? Dat kan best een uitdaging zijn. Ja, er zijn ook uitdagingen in het leven. Er zijn ook heren, dat zijn er hier natuurlijk, sinds dat we aan het leren zijn wat Petrus hier onderwijst. En dat is dat er beproevingen zijn in het leven. Maar de beproevingen hebben te maken met hoe groot is uw God. En dan moet ik zeggen, ik denk dat de meeste mensen maar een klein godje hebben. Heel klein. Heel klein. Heel miniem. Die is niet zo groot. Die kan niet alles doen. Die heeft niet alles in zijn handen. Die kan mijn leven leiden. Nou ja, ja. Ja, dan moet ik dat ook nog overgeven. Oh, goed begin. Probeer maar. We gaan hier. Dus toen zei de Heer. Die zou dat horen. Of zou kunnen. Toen zei de Heer, neem een kalf van de runderen. De Heer die heeft ook de oplossing, zie je dat? Wat de moeilijkheid ook is. De Heer die heeft de oplossing. Ik denk dat we vaak zelf verder gaan met de moeilijkheid. In plaats van de oplossing van de Heer te verwachten. Volgt u me? Dus hier gaat hij. Zegt, zeg maar, ik ben gekomen om de Heer offer aan te doen. En gij zult Isaac in offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mij zalven die ik u zeggen zal. Dus dat wist je ook nog geen eens wie dat ging worden. Is het mooi dat de Heer niet veel van tevoren vertelt, hè? Dat is maar goed, we kunnen dat gewoon niet aan. We kunnen niet aan hetgeen dat de Heer van tevoren zou kunnen vertellen. Want dan zeg je, oh, nou, dat kan nooit. Je trekt met je handen in het haar. Hè? Doe je dat wel eens met je handen in het haar? Misschien niet letterlijk. Ja, zal er niet mee wel voor hem komen. Maar goed, voor de rest misschien makkelijker. Maar dat is wat. We zitten zo met de handen. Hè? Hoe zou dat moeten gebeuren? Heb je er wel eens over nagedacht? Wat er kon gebeuren? We hebben alle scenario's die er zouden kunnen gebeuren in het leven. En dat zijn verschrikkelijke scenario's natuurlijk, hè. Ja, want die zijn even buiten God gaan om natuurlijk, want we hebben er nog geen rekening mee gehouden dat God alles in zijn hand heeft. Maar wanneer je daar wel bent en je zegt, ik ga zeker rekenen op God en niet op iets anders, dan wordt het een hele andere zaak. En dan bekijk je de hele zaak helemaal anders. Dus we moeten verder. En dus te gaan ze. Ik zou je zeggen wie je zou. Dus dat komt wel. Wij hebben altijd de details eerst. Hè? En bij God zie je wel, die komen op zijn tijd. En dat kwam hier ook. Moet je maar even, je kent het verhaal natuurlijk, maar even zo goed, we gaan het nog lezen. Dus gij zult mij zalf dienen. Ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heer gesproken had, dan was hij wel wijs van hem. Hè? Zijn wij ook zo wijs om toch te doen wat hij zegt? Stilte nou. Samuel nu deed hetgeen de Heer gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. En toen kwamen de oudsten der stad beven hem tegemoet. Ze waren allemaal geschrokken. En zeiden, is uw komst met vrede? Vroeger was er hier zo'n buurman een beetje verderop, een paar huizen verderop. En dan kwamen de ouderlingen, die kwamen ook op bezoek. En dan kwam hij naar de deur. En dan keek hij zo. Is uw komst met vrede? Ja, dat zijn sommige dingen die er gebeuren. En als je dan zo'n plekje hebt, net als hier, ja, dan vergeet je natuurlijk nooit meer. En als je dan de mensen gekend hebt die dat zeiden, dan... Kun je helemaal voorstellen, als je tenminste hier ergens in de buurt woont. We gaan maar verder. Hij dan zeide, met vrede. Kijk. Ja, dat zei die man ook. Hè. Die zei ook met vrede. Ja, een van die gasten die er op naartoe ging, was mijn neef zo. Dit is wel vele jaren geleden, want ik ben de jongste van de hele familie. Zo. Ik kan wel zien wat dat eindigde, die familie. Als je een als de jongste hebt. Hij dan zeide met vrede. Ik ben gekomen om de Heere offer aan te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. Maar heiligde Isaïe en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. Moest kijken wat dat allemaal meebracht. Zie je wat dat allemaal meebracht? Wat hij toen Samuel er naartoe ging. Wij zouden zeggen alleen maar om David te zalven. Hij wist toen nog niet dat het David was. Maar alleen maar om David te zalven. En wat er allemaal, die hele omgeving was erbij betrokken. Zie je dat? En want hier komt Samuel, dus er gaat iets gebeuren. Er is een profeet hier. En nu moeten we daar wel even rekening mee. Dat er zal toch niks verkeerds gebeurd zijn of gaan gebeuren of wat ook maar. Je ziet hoe ze erbij betrokken zijn. Hè? Ja. En het geschiedde toen ze inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht zekerlijk. Nou, we hebben het hier over een man van God. Hè? Hier hebben we Samuel, een man van God. En het eerste wat hij zei, maar God, dat kan niet. Daar kan ik niet naartoe. Dat is eerst wat hij zei. Het tweede, hij komt hier dus bij dat gezin. En dan ziet de eerste, die ziet Eliab. Pracht vent, hè. Zo. Die zat wel de krul in zijn haar gehad hebben. In ieder geval, daar is hij. Dat moet hem zijn, hè. Dat moet hem zijn. Nou, ze gaat voorbij. Oh. Zou hij ook even verbaasd hebben, zo'n kijker? Weet je het zeker, heren? Zo is toch de mens, hè? We halen het eventjes naar voren zoals die mens is. Weet zeker? Ja? Nou ja, dan gaan we dan maar naar de volgende. Ja, ik geloof toch wel dat God weet wat hij doet, hè? Toch? Oh, ik begon een beetje. Oké, dus daar is Elia. En doch de Heer zei dan Samuel, zie zijn gestalte niet aan. Oh, die verkeek verkeerd. Ja, doe je dat ook wel eens? Verkeerd. Kijk naar de gestalte of naar hoe, dit is, lijkt heel geestelijk soms. Hè. Eruit. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Oh, wat een les zit daarin. Hè. Wat een les zit erin. De mens ziet aan wat voor ogen is. Wat is er voor uw ogen? Wat is er voor uw ogen? Misschien wel een God die niet bij machten is. Of een God die niet luistert. Wat is er voor uw ogen? Of een God is, zou die werkelijk geïnteresseerd zijn in mij? In mij. Ieder voor zich nou. Maar de Heere ziet het hart aan. Hij kijkt zo helemaal er doorheen, hè? Shirtjes, die shirtje nog eronder, velletje ervoor en zo al. Nou, wij beschermen dat allemaal, hè? We beschermen dat allemaal. We houden dat een beetje bedekt, hè? Want als God werkelijk in dat hart gaat kijken, dan ziet hij natuurlijk veel meer dan wat een ander ziet, hè? En die ziet niet veel meer dan wat een ander ziet. Hij ziet alles. Hij ziet alles. Er is niets bedekt voor zijn gezicht. Houd daar even goed rekening mee. Hou jezelf niet voor de gek. De enige die je ooit voor de gek kan houden is jezelf. Dus niemand anders die je ooit voor de gek houdt is alleen maar jezelf. Als je denkt dat een ander voor de gek houdt, nou misschien is dat wel leuk. Maar dat is ook al niet het geval. Het is gewoon jezelf. Klaar. Nou, dan zijn we het beste wel. Toen riep Isa Abinadab. En hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel. Door gezegde, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Zo, dat is de tweede naal die er gaat voorbij. Dat is wel eventjes testing nou, hè. Even testing. Ik ben hier toch niet voor niks gekomen. En dan komt de volgende. Dan komt Samma. Samma. Niet Sam, maar Samma. Doch hij zei dat deze heeft de Heere ook niet verkoren. En zo liet Isai zijn zeven zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Toch Samuel zei tot Isai, de Heer heeft deze niet verkoren. Zo, dan staan we allemaal ineens stil. Ik had ze allemaal hier. En wat gaan we nu doen? Zijn dit ze allemaal? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Maar ja, die kleine jongen, die is dan nog in het veld bij schapen. Ja, wel, dan kunnen we toch niet verder totdat hij gekomen is. Hey. Apart is hoe de Heer die dingen zo altijd uitwerkt, heel anders dan dat de mens er nou over nadenkt. Hè? Dat is zo apart. De mens die heeft helemaal geen rekening gehouden eigenlijk met wie God is. En dat God iets neemt dat de mens juist niet neemt. Dat is heel apart. Je ziet dat keer op keer zie je dat in het leven. Dat God die zet dingen opzij. En dan gaat dit, die kan dan. Ik snap niet dat God. Ja, ja, nou ja. Voort zeiden Samuel tot Isai, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog overigens, zie hij wij de schapen. Samuel nu zeide tot Isai, zend heen en laat hem halen, want we zullen niet rondom aan zitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Je ziet dus hoe Samuel hier naartoe moest gaan, er eigenlijk wel tegenop zag, want hij wist niet wat hij verwachten moest. En de dreiging van Saul tegelijkertijd, die hangt toch wel boven je hoofd? Er hangt altijd een dreiging boven je hoofd van, het gaat niet goed. Die dreiging is nog niet zo gauw weg, hè. Als je iets doet waar je zegt, ja, ik weet het is van de Heer, maar hoe het af gaat lopen, dat weet ik nog niet, hè. Die zit eigenlijk een beetje bijna in een angstfase aangaande, hoe gaat dit aflopen? Ja. Hij doet wat de Heer goed zegt. Dan kan het niet anders als aflopen zoals de bedoeling is. Maar zo rekenen wij niet. Zo rekent God. En als we naar God luisteren, dan wordt het een ander verhaal. En dan moet je tenslotte, ja, nou ja. Moet je even denken. Ik hoop niet dat je dat vergeten bent in tussentijd. Dat Samuel, die is hier wel bij, toch een beetje nadenkend. Ze zal dit horen, want er was al een hele gemeente die er was. Ze gaan toch wel iets zien. Nou hebben we al zeven zonen gehad en die zijn het niet, dan moet ik een andere krijgen. En dus dat peilt allemaal op. Volgt u me? Want dat zit allemaal in die beproeving. En diezelfde dingen komen wij dus tegen. Nu ben ik al met het zevende bezig en dat is allemaal verkeerd. Dat is nog niet gelukt. En nu moet ik naar het achtste toe. En dat kan me de kop wel kosten. Dat is de redenatie van de mens. Keer op keer. Als dat nou in één keer klaar was, En je zegt, nou gelukkig, dat hek gaat, dan komt nooit meer terug. Nee, meestal komt er nog wel een rebound. Hè? Er komt nog wel een keertje iets van terug. Er komt ook nog wel een keer iets van tegen. En dus je ziet wel dat als Samuel zo gevoelig was, dan had hij best nog eventjes een gedachte. Heb je dat ook wel eens? Je weet iets is van God. En toch trek je onwillekeurig een beetje terug. En dan ga je toch een beetje terzijde als het ware. En dan, hoe moet ik dit allemaal opnemen? Kan ik zomaar het woord van God nemen en luisteren naar God en doen wat Hij zegt? En de consequenties? Ja, die kunnen groot zijn. Die kunnen groot zijn. Heb je die in de hand? Nee, die heb je niet in de hand. Je hebt niks in de hand. Je hebt helemaal niks in de hand. Je hebt ook je leven niet in de hand. Ieder moment kan het laatste zijn. Hoe oud je bent, heeft er niks mee te maken. Consequenties, kennen we die? Of is dat ook een deel van de beproevingen en die laten we bij God? Durven we al onze beproevingen in de hand van God te laten in plaats van ze vast te houden? Of mee te nemen in het leven? Zodat het leven een beetje dimmer wordt. Want dan wordt het leven natuurlijk niet brighter van. Nou, hier, we moeten nog naar David toe hier zo. Want die komt er hier aan. En denk je dat die komt? Ja, je hebt de geschiedenis gelezen. Maar veronderstel dat dat niet had. En dan wordt toch weer een beetje anders, hè? En Samuel die zegt... Eerst erom, kun je toch wel, zie, ik hoop dat hij de hele film een beetje meeneemt. Veronderstel dat we er hier een film van maken. Hè? En, want dan zie je dus die zeven zonen daar staan, en die vader. En die zeggen, nou moet het toch niet gekker hoor. Dan moet dat jonge ventje gaan halen. Dan moet een van die grote gasten, die moet dat ventje gaan halen. Begrijp je dat? Volg het hele verhaal. Ik bedoel, dat is toch... En dit is van God. Maar de mensen die snapt er niks van. Want die kunnen niet volgen dat al deze grote gasten, die maken een geweldige koning, zou ik zeggen. En God die willen... Die zoekt ze helemaal niet op. Die wil iets anders. Die wil de jonge man niet. Dat er nog in het veld zit, is nog maar een jongen. Ja. Ik bedoel, houd er ook even rekening mee als jij... ouder bent, veronderstel, ik weet niet hoe oud dat die man allemaal geweest is, dat heb ik niet uitgezocht, maar veronderstel dat hij een jaar of 17 is, en even een veronderstelling, zo ga niet met een heel ding ervan door, maar is een jongen van een jaar of 17, en zijn oudste broer, die zou misschien 30 zijn, en dat is toch niet te geloven, dat is een opventje, dat nemen ze. Kent u die uit, volgt u de hele zaak? En daar is Samuel mee bezig. Ja, kijken wat er gebeurt. En hij werd voor gezonden en bracht hem in en hij was roodachtig. Met schaders schoon van ogen, schoon van aanzien. De Heer zei te stop, zalf hem, want deze is hem. Al die mannen, waarom heeft God hem nou niet eerst recht naar David gezet? Had toch kunnen zeggen... Je hoeft helemaal niet naar het gezin gaan. Je kunt gewoon daar achter naar die wei gaan. Daar waar hij met die schapen bezig is. En dan kun je hem daar wel zalven. Dat had je ook kunnen doen. Waarom? Nee. Zie hoe God een hele andere weg neemt dan u of ik. Die gaat een weg. Die zegt, maar dit geeft toch veel meer oppositie. Dit geeft toch veel meer moeilijkheden. Dit geeft... Allemaal een deel van het leven, van beproevingen. Allemaal een deel van... Beproevingen zijn een deel van ons leven. En dat alles anders gaat dan dat u denkt, of u wil, of u hoopt, of wat ook maar. Dat zijn allemaal een deel van de beproevingen van het leven. Wat er wel in uitkomt is dit. Gelooft u God? Gelooft u God? Vertrouwt u de Almachtige? Vertrouwt u hem werkelijk? Want daar gaat het om. Dit is de heel, dat is het onderwijs van de Bijbel. Geloof ik God? Of geloof ik hem niet? Het is een heel simpel iets. Dus misschien zeg je nou ga ik weg. Maar het is alleen maar voor de simpelen. Dus de wijzen die hebben hier niet veel te maken. En zo is God. Zo is God. En hier zo mooi hè. En moet je kijken wat er dan komt. Wat er dan komt. Hier in dat laatste. Tenminste in 13e vers. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zaalde hem in het midden zijn de broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Het doet me even denken aan, daar hebben we het een zondag een beetje over gehad. Kruikje olie, hè? Kruikje olie. Gaat allemaal om die olie. De geest des Heeren is op hem. De geest des Heeren. Zullen we nog even gaan in het Nieuwe Testament? Is dat dan naar 2 Korinthe? We gaan er niet diep op in. 2 Korinthe, derde hoofdstuk. Maar daar hebben we een zondag toch ook al aan gedacht. En dat zijn deze woorden, de laatste woorden daar zo. Van het hoofdstuk. Wel, in het 16e vers zegt hij nog dat de bedekking weggenomen wordt. De bedekking weggenomen. Oh, dat de bedekking van onze ogen weggenomen wordt, zodat we kunnen zien waar het werkelijk om gaat. Want dan kunnen we zien wat er hier geschreven staat. Hè? De Heere nu is de geest, dat is vers 17. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Ah, Nu krijgt David een heel nieuw leven daarin. Hoe je ook gekeken hebt naar die David voor die tijd. Maar nu krijgt hij een heel nieuw leven. De geest des Heeren werd vaardig over hem. Hij was gezalfd met olie. Even een vraagje er tussendoor. Bent u gezalfd met olie? Is het werk van de Heilige Geest reëel in uw leven? Is dat werkelijkheid? Hè? Zijn leven, niet mijn leven, maar zijn leven. En daar gaat het om. Dat is zo bijzonder. En hier, waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Wat een geweldig iets, hè, vrijheid. Vrijheid betekent niet doen wat je wil, want dat is de grootste valkuil die er is natuurlijk. Hè? Doen wat je wil. Dat is een dan kun je net zo goed naar een strafkamp gaan. Dat is beter. Want als je gaat doen wat je wil, dat is het ergste wat er ooit kan gebeuren in je leven. Als je gaat doen wat je wil. En wij alle met ongedekte aangezicht, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren. Geest. Een heel andere geest dan de geest die wij hebben. Hè? En dan ga ik even terug naar hetzelfde hoofdstuk. En dan ga ik even lezen van vers 4. Hetzelfde hoofdstuk, 2 Korinthe 3 dus. En dan lezen we deze voor het vierde vers. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf, en hier hebben we een heel bijzonder woord, bekwaam zijn. Bekwaam. De bekwaamheid van de Heer Jezus, de bekwaamheid van de geest des Heren, de bekwaamheid van God. Als niet dat we van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Bruikbaarheid, geschiktheid. Je krijgt de volmacht van God om te doen. Wat bijzonder, het is toereikend. Heel bijzonder iets, hè? Bekwaamheid. bekwaam. Ik vond dat een heel bijzonder woord. En moet je kijken wat er dan staat. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En het verschil tussen de letter en het leven, hè? De geest die maakt levend. Heeft de geest u levend gemaakt in de Heer Jezus Christus? Het leven van hem. En wat een rijkdom toch, dat we dan toch mogen tegenkomen. Ik wil u nog even meenemen naar een ander verhaal. Er komt weer een verhaal aan. En dat was in Handelingen. In Handelingen. Daar werd gehandeld, hè. En in Handelingen, het 9e hoofdstuk, krijgen we eigenlijk een soort gelijk verhaal. Een soort gelijk verhaal. Heel anders, Nieuwe Testament en zo al, maar er is toch een. En nu, hier hebben we in hoofdstuk 9 hebben de bekering van Saulus. En die werd van zijn paard gegooid. En ben u ook van uw paard gegooid? En hoe was de val? Dat was een vraag, u hoeft dat niet te uiten, maar wel om over na te denken hoe de val was toen u van dat paard afviel. Was het alleen maar omdat die paard bokte? Of was het omdat u eruit gewipt werd uit dat zadel? Ben u wel eens van een paard afgevallen, dan hebt u enige ervaring daarin. Of als je gewoon van een paard afgevallen bent. Hè? Gelukkig ben ik nooit van een paard afgevallen, ik heb er wel veel op gezeten. Maar van een paard afvallen lijkt me een heel moeilijke zaak. Maar het wordt nog een beetje moeilijker als God die eraf gooit. Hè? Ja. En als je dan blind terechtkomt, dat is wat. En hij was overal bekend, deze man. Deze Saulus van Tarsus. En die was overal bekend. Dan lag hij daar in het stof. En hoe ga je dan verder als je dan ineens niet meer kunt zien, hè? Kent u dat? Kent u dat om te zeggen, ja, ik kon niet zien. Ik kon niet zien. Ik was blind en ik kon niet zien. Bartimaeus die riep uit, Jezus, Jezus, heeft ook ons geroepen, Jezus, ik kan niet zien, wat wil je? Ja, ik ben blind. Geweldig, hè? Ik heb geen eens geroepen, maar de Heer heeft mijn ogen geopend. Maar er is wel een roepstem, hè? Er is wel een roepstem. Even van de paard af, even van de paard. Nou, hier hebben we Saulus dus, hè? Nou, een man wel bekend dus in heel de omgeving van het ene land naar het andere. Wat hij allemaal gedaan heeft, hij heeft ze in de gevangenis gegooid, hij heeft ze ter dood veroordeeld. Dan gaan ze maar door. En daar ligt hij, daar ligt hij. Het is zo interessant hoe God iemand neemt en die gewoon van zijn paard gooit. Die heeft van alles gedaan dat niet moest. Maar dan zeg ik, hoe kan zo iemand gewoon doorgaan, hè? Nee, dat kan hij niet. Hij kan doorgaan zolang als God dat toelaat. En dat geldt ook voor u en mij. We kunnen doorgaan zolang als God dat toelaat. En ineens, bom, val je van je paard af. Ben je blind? Ik kan niet meer zien, een help nodig. God zegt, dan gaan we nu beginnen met je leven. Met je nieuwe leven. Is het niet geweldig om een nieuw leven te beginnen met de Heer Jezus? Zo, dat is wat anders, hè. Dat is heel wat anders dan dat oude leven. Ja, nou, dus hier is hij. En nu, maar die was wel, had de bekendheid. En nu is er hier een man van God. Hier is weer een man van God. Ananias. En God zegt Ananias, daar is een man, ik wil dat hij opzoekt. Hij heeft waarschijnlijk niet gevraagd hoe het heet, maar hij zei, Saulus van Tarsus. Maar heren, hetzelfde idee, hè? Maar heren, weet u niet? Want als je zegt, maar heren, dan zeg je al, weet u niet, hè? Ik bedoel, we hoeven er geen lang verhaal aan te knopen. Het is gewoon een kwestie. Zeg je dat ook wel eens? Maar heren, weet u niet? Ik heb nodig. En heren, ik zit vast. En heren, roepen van alles. Kunnen van alles roepen.
Heer, weet u wel hoe dit zit?
Zou de Heer het weten?
Er is niets dat hij niet weet. Er is niets dat hij niet van op de hoogte is. En hij weet zelfs wat u nu op dit moment denkt. Dat weet hij ook. Ik ben blij dat ik het niet weet, maar hij weet het wel. Er zijn dus van die dingen dat je blij bent dat een ander het niet weet, maar de Heer weet het wel. Ik denk nog wel eens terug aan dat vrouwtje dat zei tegen me. Ze zegt, ja, nu ben ik met iets bezig, dat heb ik zelfs de Heer nog niet verteld. Dus ja, je komt overal je mensen tegen natuurlijk, hè? Dat is toch wel mooi. Dus ja, ik dacht dat de Heer het al wist, voordat zij dat bedacht, maar in ieder geval. Heb je dat ook wel eens? Je zegt, dit ga ik echt niet aan de Heer vertellen. En dan word je toch een beetje wakker en zeg je, ja, maar ja, de Heer die weet nou waar ik mee bezig ben natuurlijk. Hè? Maar stiekem, dan ga ik het even zo zeggen, stiekem weg. Zijn we soms met dingen bezig die hebben we niet aan de Heer verteld. En dan tenslotte komt het misschien wel op de gedachte, ja, maar de Heer die weet het wel. De Heer die weet het wel. Ja, de Heer die weet alles. En toch komt die gedachte een beetje geniepig als het ware, een beetje stiekem als het ware, komt hij naar voren en die zegt, waarom niet dit, joh? Oh, we zijn zo slim. We zijn zo slim. Goed, Ananias die had een werk te voldoen. En hij zegt, dus de gat, God die gaat er naartoe. En God die gaat toch altijd verder, zie je wel, hè? Hoewel die Ananias, kijk maar, zeker de discipel tot Damascus, met name Ananias, en de Heer zei dat hem in hun gezicht. En dan zei hij, zie hier ben ik, heren. Dus hij was rek gereed. Maar toen kwam de boodschap, wat hij doen moest. Even wachten. Ken je dat? Dus, oké, hier is de boodschap. En daar heb ik eigenlijk niet op gerekend. Ken je dat? Daar heb ik niet op gerekend, hè? dat is het probleem. We hadden er niet op gerekend. En maakt dat wat uit voor God, of hij erop gerekend had of niet? Wel nee, dat maakt helemaal niks uit voor God. Je moet even zo goed doen wat hij zegt. Daar heb ik tenminste nog nooit geen keuze gevonden. En ik ben blij dat er geen keuze meer was. Hè? Nou, oké, ik ben blij of meeleven vandaag. Zo, in ieder geval, we gaan hier kijken wat hij zegt. De Heer zei tot hem, stap. Dat is, zie je hoe de Heere bezig is met, ik zou haar zeggen, de kleine dingen in het leven. Wat zei hij eerst? Sta op. Soms moeten we gewoon overeind en gaan. Want voordat je gaat, sta op. Hele simpele beweging. Maar het is wel hetgeen dat de Heere zegt. Dus een hele simpele handeling die we gewoon moeten doen. Sta op. Oké, ik sta op, Heere. Nou, dan kan hij verder gaan natuurlijk, hè. Als hij opgestaan is. En hij zegt, hij heeft wel gezegd, zie hier ben ik. En dan zegt hij, en ga. Dus eerst opstaan. En dan gaan. Het is, we hebben er zelfs een lied voor. Staande op de belofte van mijn Heer en God ga ik moedig, voorwaarts onder hoon en spot. Ja, bergen zullen wankelen. Oh, jongens, nog toe te moedig, hè? Oh, zijn ze moedig. Ja, maar als het erop aankomt, moet je wel even wachten, hoor. Nou, dus, zie, hier ben ik, Heer. Sta op en ga. Naar de straat, de rechter. Zo, niet de kromme straat, maar de rechte straat. Mooi hoe de Heer dat allemaal, helemaal van tevoren. Weet je, wij hebben hier een Bijbel en die Bijbel is geschreven een tijdje terug. Maar hoe lang bestaat die Bijbel eigenlijk al? Ik weet het niet. En u weet het ook niet. Want dat is in ieder geval meer dan 6000 jaar geleden. Het woord van God bestaat in de eeuwigheid. We hebben een Oud- en Nieuw Testament, al dergelijke. Maar het bestaat in de eeuwigheid. En ik weet niet wanneer God in die eeuwigheid ermee begonnen is. Je doet je Bijbel open en daar staat, dat is God. Waar komt die vandaan? Ik weet het niet. Jullie ook niet. Want God is er altijd geweest. Hoe ga je dat uitleggen? Dat kun je niet uitleggen. Ja, maar hoe ga je dan verder? Eén woord. Heel eenvoudig. Geloof. Geloof. En dan is er ook een werkwoord van. En dat is geloven. Heel eenvoudig, hè? Een werkwoord. Geloven. Dat is dus iets dat voortdurend bezig is. Hè? Gelovende, zou je kunnen zeggen. Nou, dus hier is die, wacht even hoor, want we moeten naar Saulus toe, want die komt van die stoel niet aan anders. En dus gaat naar die rechte straat, en in ieder geval hoe er geen hoek om dan, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarse, want zie, hij bidt. Is dat heilsprekend? Misschien wel niet, want ik heb het idee dat hij voor die tijd ook al bad. Voordat Ananias kwam, had hij ook wel gebeden. Ik denk dat hij daar ging ook naar de tempel toe en al dergelijke. Dus dat zou hij wel gedaan hebben. Maar in ieder geval, er staat hier, want zie, hij bidt. Zoals dat hier gezegd wordt, dan zit er al in een hele nieuwe persoon. Een hele nieuwe persoon. Maar ik wil tegelijk toch eventjes, want daar ging het ons om, toch eventjes erbij halen dat deze Ananias, een man van God, maar ook door de beproeving heen gaat. De Heer Jezus had kunnen zeggen tegen hem, hebt gij mij waarlijk lief? Hebt gij mij waarlijk lief? Want als jij naar een vijand toe gaat, dan moet je wel weten dat je de Heer Jezus lief hebt, anders moet je niet naar die vijand toe gaan. En dan moet je wel de Heer Jezus lief hebben. Hij heeft jou lief, zonder meer. Maar dan moet je wel weten dat jij hem lief hebt. Anders moet je niet naar die vijand toe gaan, want dan gaat het verkeerd. Maar daar weet je, dat hier zie je dat. We zagen dat ook in met Saul Paulus en ook met onze voorganger Samuel. Je ziet hier hetzelfde patroon. Wat gaan we zien? Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde. Omdat hij wederom ziende werd. Hij was 3 dagen blind. En hij mocht weer gaan zien. Het is zo mooi dat God dat allemaal in zijn hand heeft. Hè? Het zien. Maar ook het blind zijn. Ook het niet zien. Er zijn dingen die je in je geestelijk leven vandaag nog niet ziet. En dan wil je dat wel graag zien. Dan wil je dat grijpen. Maar hey, God die laat zien wat hij wil laten zien. En houdt terug wat hij terug wil houden. En er zijn dingen in de zaak van ons leven met hem. Er is groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Er is een zien. En we kunnen maar zover zien. We zien nog niet alles. Je mag iedere keer een beetje meer zien als je met een man moet. Maar hij gaat je niet alles laten zien. Dat zou niet goed zijn. Want dan zou je met kennis rondgelopen. En als je met kennis rondgelopen, dan gaat het helemaal verkeerd. Dan gaat het helemaal fout. Dan wordt het alleen maar een leven van kennis. Maar het gaat niet om de kennis. Het gaat om het leven met de Heer Jezus. Zie? Het nieuwe leven met hem. En hem kennen. Dat is iets heel anders dan kennis. De meeste mensen in deze wereld zijn bezig met kennis. Ja? Maar hem kennen, dat is een heel ander verhaal. Maar dat is het leven. Dat is het leven, het hem kennen. En dat is de bedoeling van het leven. Dat is helemaal de bedoeling van het leven. Hem te kennen. Dat is heerlijkheid. Dat is het leven. Daar gaat het om. Als u dat mist, dan mist u het leven. Kun je nog zoveel kennis hebben, maar dan mist u het leven. Het gaat helemaal om hem te kennen. Het gaat alleen om hem. Er is geen ander leven buiten hem. Heel logisch zelfs. Want de mens die is geschapen naar lichaam, ziel, geest. Als die geest niet leeft,
Dat is een dode belevenis. Kun je dat zien? Als je nu mag zien en je kijkt om je heen, dan zie je toch wel een hele blinde wereld. Je hoeft ze dat niet kwalijk te nemen, want dat helpt je niet. Je hoeft ze het niet kwalijk te nemen, want ze kunnen niet zien. Ze zouden kunnen zien als ze tot de Heer Jezus komen. Maar zolang ze het niet hebben, kunnen ze niet zien. Er is niemand die zonder de Heer Jezus kan zien. Dat is absoluut onmogelijk. Want het leven, het geestelijke leven, is in de Heer Jezus Christus. Er is geen ander leven. Dat zul je nergens vinden. Waar je ook heen gaat, je kunt de wereld afreizen. Maar, nee, dat gaat nergens naartoe. Goed. Dus hij is er nog niet helemaal. Maar ik vind het wel mooi dat die Ananias, die ging, hè, die ging. Hij wist niet wat hij tegen ging komen, maar hij vertrouwde op de Heer Jezus. Hij vertrouwde op de Heer Jezus. Geweldig. Kun je hem zo vertrouwen? Kun je hem werkelijk zo vertrouwen? Nou, ik u vraag, zou je hem zo durven vertrouwen? Zonder meer. Geen vraagtekens. Dan is de eerste vraag die ik dan toch mag gaan stellen is, is hij te vertrouwen? Ja, dan zou u wel Jaap willen zeggen. Dan zeggen we wel Jaap. Ja. Maar dat betekent nog niet. Dan zegt ik vertrouwend. Is er iets anders waar we ons vertrouwen op kunnen stellen? De instanties rond u heen. Kun je die vertrouwen? Nee, ze zijn ook allemaal mensen. Niet omdat ik verkeerd denk over die instanties. Het gaat gewoon erover dat zijn mensen. En die mensen kunnen, die zijn falende. Ieder mens is falende. Kun je die vertrouwen? Nee, dat kun je niet vertrouwen. Niet omdat het in eerste instantie onbetrouwbaar is. Maar gewoon omdat die mensen mensen zijn. En alles wat menselijk is, is onbetrouwbaar in zichzelf. Maar in de Heer Jezus is een volledige vertrouwen. Hij is waardig. Hij is waardig. Ik kwam dat net dat woordje bekwaam tegen. Hij is de enige die bekwaam is. Er is niemand anders die bekwaam is. Maar onze bekwaamheid is ook in hem. En daarin mogen we leven. Daarin mogen we leven. Want dat is wel de bedoeling. Het is de bedoeling natuurlijk dat we opwaarts gaan en dat we mogen zien dat we in hem mogen leven. En dat het zijn verlangen is dat we zo in hem leven dat we, ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen. Wat een liefdevolle vriend is hij. Nou, dat is de Heer Jezus. En dus even zien wat hij gedaan heeft. Hij is dus voor u naar dat kruis gegaan. En dan zie je hoe persoonlijk dat hij naar u toe komt. En dat het gaat naar geest, ziel en lichaam. En dan krijgen we wat moeilijkheden, noemen we ze. Nee, het zijn geen moeilijkheden. We vinden het wel moeilijkheden. Maar het zijn beproevingen. Beproevingen. Wat er hier zijn? Ja. Ik wil niet bij iedere persoonlijk dat vragen, maar de meeste van u komen met een vehikel aangereden. We noemen dat een auto. En de ene een beetje anders is dan de andere, maar er komt allemaal op een auto neer. En zijn die auto's goedgekeurd om hier in het land te rijden? Zelfs in België. Peter? Dat is een wijze man, die zegt niks. Hij zegt, ik ga heel voorzichtig zijn. Ik ga voorzichtig met die man om. Maar goed, alles wat u basically in uw huis hebt, is goedgekeurd. Hoe je dat ook allemaal noemt, daar mag je naam over hebben. Maar het is goedgekeurd. Daar ben je dus aan gewend. dat dingen goedgekeurd zijn. Maar dat betekent nog niet dat ze goed zijn. Dat ze goed zijn. Dat is alleen de Heer Jezus. Dat is alleen de Heer Jezus. Hij is de enige. Daar zeker van zijn. Dat er geen falen bij is. Er is geen falen. Denkt u wel eens dat hij faalt? Misschien hebt u ergens om gevraagd en dat komt maar niet. En wat is dat? Wat is de moeilijkheid daar? Wat gebeurt daar? Heeft dat ook iets te maken met een beproeving? En zou God dat op zijn tijd wel vervullen? Of denkt u dat God dat vergeten is? Nee. Dat zijn dingen die God niet vergeet. Er is maar één ding dat God vergeet. En daar ben ik heel dankbaar voor. Mijn zonde, die vergeet hij. De dingen die ik zelfs kan herinneren, die is hij vergeten. Het is heel dom om dingen te gaan herinneren die God vergeten is. Maar dat doen we soms ook nog. En dat heeft er allemaal mee te maken. Hoe kijk ik naar de Heer Jezus? Wie is hij voor mij? Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het leven. Leeft hij zo? Is hij zo dat leven in u en mij? Het leven. De weg. Zijn we dus niet kwijt. De waarheid. Kunnen we volledig vertrouwen. Het is de enige waarheid. Hij is ook nog opgeschreven voor u in het hele boek. Allemaal schrijft het over de Heer Jezus. Heel bijzonder. En hier krijgen we gewoon een man. En die zegt. Heer, ik heb gehoord. Uit velen. Wat deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. Je zat hem maar tegenkomen. Hoeveel kwaad dat hij gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Die zijn naam aanroepen. Dat is niet zomaar, hè. Die zijn naam aanroepen. Maar de Heer zei tot hem, ga heen. Want deze is mijn uitverkoren vat. Vindt u dat nou zo dat er hier staat? Vindt u niet dat God een aparte smaak heeft? Een uitverkoren vat. Die man die er in de gevangenis geslingerd heeft. De kinderen van God. En die er zo bezig is. En dan zegt hij zijn uitverkoren vat. David, dat was een jonge man. Die zalft hij. Allemaal fijn. Maar hier is een man die is een vervolger geweest. En die zegt hij. Hij is een uitverkoren vat. Wat gebruikt God toch eigenlijk? Hij gebruikt al hetgeen dat u niet zou kiezen. U hebt een heel andere keus dan God. God die gebruikt dingen, mensen, die u niet wil gebruiken. En dan wil de mens, die wil er iets aan toevoegen. En de mens, die wil er iets van zeggen. En de mens, die wil er iets aan doen. En die wil zeggen hoe het eigenlijk wel en niet zou moeten. Maar God heeft zijn weg. Zijn weg. Gods weg is volmaakt. En God die heeft een weg. En God heeft ook een weg voor ja. Niet voor zichzelf. Een weg voor mij. Een weg voor mij. God heeft een weg voor een ieder persoonlijk. Is die weg altijd moeilijk? Makkelijk? Nee. Als die makkelijk is, dan is het niet Gods weg. Dan kan ik u van de woorden zeggen, waarom niet? Dan is er geen testing. Dan is er geen beproeving. Dan is er geen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. En hier, dus dat ziet u mooi ook in deze, in dit mag ik het even zeggen, verhaal van Ananias. En want ik zal hem tonen. Moet u kijken nou. Nou, hier komt het. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Hier gaat God, iemand heeft hij uitgekozen om zijn naam te brengen voor de heidenen. En die zegt, ik zal hem eerst eens laten zien hoeveel dat hij moet lijden voor mijn naam. Zo. Laat ons tegelijk even kijken wat hij geleden heeft. En sinds dat we dat ook nu erover hebben, dan moeten we naar 2 Korinthe. Welk hoofdstuk? 12. 2 Korinthe 12. We gaan er even wat lezen, want ik vind het wel heel belangrijk. We zijn nog niet klaar, maar we hebben tot morgenochtend. Toch? Te noemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar, of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet, zij, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mezelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Ja, heb je dat wel gehoord? Ja, roemen is een zwakheden. Dat is apart. De meeste mensen die roemen in hetgeen waar ze goed in zijn, waar ze sterk in zijn. Wat ze, en zo, dat is toch heel de wereld. Kijk eens, hij gaat dit doen, hij gaat dat doen, zo eventjes. Nou, sta wel even besteld. Je bent niet onder indruk, ik wel hoor. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet. Dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Ik weet niet of dat jullie wel eens die doornen gezien hebben. Wij zijn destijds bij Adrie geweest in Senegal. En hier heeft wel eens. Hebben we krijgen een roosje met een doornje eraan? Ja. Dus ze zeggen dat toch, dat is geen roosje zonder doorns. Alleen die doornen waren daar wat anders. Die waren zeker zo lang. Dat zijn ook de doornen op het hoofd van de Heer Jezus. Doornen zo lang. Daar hebben echt mijn verstand naar van kijken. Daar maakten ze ook gewoon heiningen van, zodat de varkens erom nog niet doorheen konden. Maar het doornen. Denk er even goed over na. Doornen, die heeft de Heer Jezus meegemaakt. Voor u en voor mij. Het is niet zomaar dat we hier zitten en zeggen, wat mooi om even een Bijbelstudie mee te maken. Nee, het gaat erover dat de Heer Jezus heeft een machtig werk gedaan aan het kruis van Golgotha. En een van die dingen die hij meegemaakt heeft, is die doornen. Dat is allemaal. En dat is eigenlijk. In vergelijking met wat hij gedragen heeft. In zijn ziel. Is dat nog klein. Is dat nog klein. Als u me wel volgt. We gaan verder. En dus. En opdat ik mij, dit is vers 7, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zoals me gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik me niet zou verheffen. Is dit dan nodig? Is dit dan nodig? Dat lijkt me wel een hele straffe maatregel. Zie dat geen mens verheerlijkt wordt. Die roemen in de Heere. We hebben niks, helemaal niks te roemen. Dus als je denkt wat Saulus gedaan heeft voor die tijd. En nu mag hij het woord brengen en zoveel verkondigen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. opdat u van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Heel andere verhalen. En dat God er altijd bij is. Ik las deze woorden in Spreuken. Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen. Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen. Dat is best een hele... En de nederigheid gaat voor de eer. Ja. De rechtvaardige wordt uit benauwdheid bevrijd. Benauwdheid. Ken je het woord benauwdheid? Uit benauwdheid. Uit benauwdheid geboren. En een toepassing is dat eigenlijk, hè? Ik heb verschillende geboortes meegemaakt. Die zijn allemaal uit benauwdheid. Hele vrijheid. Beproevingen. Zijn er ook beproevingen in het leven? En hoe gaat u ermee om? Is de Heer Jezus het hoofd ook van de beproevingen? Het hoofd van het leven? Het hoofd van uw denken. Het hoofd. Van alles wat u aangaat. Wat een wonderlijk is. Dat de Heer Jezus gekomen is. Om zondaren zalig te maken. We even over nadenken. Die verandering. Van een zonder. In de zaligheid. In de zaligheid. Wat een verschil, hè? Van zondaar tot zaligheid. Kent u die vrede? Die vrijheid. En die vreugde in de Heer Jezus. Vader, we kunnen alleen maar danken voor het bijzondere dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Om zondaren tot u te brengen, Vader. Wat een bijzonderheid dat is. Dat we met u mogen leven. En dat we ook mogen rekenen dat gij altijd bij ons zijt. Dat gij alles weet. En dat hoewel domme schaapjes, gij de herder zijt. En dat gij ervoor zorgt. Dat gij nabij zijt. Wil gij zo dan ieder zo vasthouden. En zo leiden zoals het u behaagt. In benauwdheden. Van wat voor soorten, hoe die ook maar mogen zijn. Dat het een groei mag zijn. In genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Zo willen we ieder aan u opdragen. En zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen.